Yes, welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze podcast. Dit is een aflevering die hoog staat in mijn persoonlijke lijstje met favorieten. En dat komt door de grote hoeveelheid bijzonder leerzame inzichten die mijn gast vandaag deelt. Ik praat met Roeland Delreu. Hij is co-founder en CRO van Aikido. Deze start-up uit Gent gaat snel. En met snel bedoel ik, anderhalf jaar geleden bestonden ze nog niet. En vandaag hebben ze al meer dan 20 medewerkers. Hebben ze 2 investeringsrondes achter de rug. En misschien wel het meest opmerkelijke. Ze hebben recent een deal geclosed met de hele Visma groep. Die binnen is als klant. Daar gaan we het straks natuurlijk ook over hebben. En dat met een security product. Dat is wat mij betreft behoorlijk impressive. En dat woord is dat past ook goed bij mijn gevoel dat ik had toen ik me aan het voorbereiden was op dit gesprek. Want ik was dus behoorlijk onder de indruk van wat ik zag. En al helemaal gezien de korte periode waarin ze dit hebben neergezet. Hoog tijd dus om in gesprek te gaan met Roeland. We praten over hun go-to-market strategie. Die bestaat uit meerdere layers. Begint met PLG, Product-Led Growth. En de tweede layer is Sales Assisted PLG. En dan hebben ze nog een Sales-Led Motion voor grotere deals. We praten ook over het samenstellen van een team, over snelheid en eigenlijk over heel veel zaken die komen kijken bij het bouwen van zo'n start-up. Ja, en lijkt het je handig om naast de opnames van deze podcast ook opnames van onze events te bekijken? Of heb je een event gemist en wil je dat wil je de content terugkijken of wil je delen met collega's? Maak een account aan in Pulse. Dat is ons nieuwe platform waarin je alles, al dit soort recordings kunt vinden. Ga naar welovesaas.io/Pulse voor alle info. Ja, en ook deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Leadinfo, software waarmee je de zakelijke websitebezoekers herkent. En een voordeel van Leadinfo vind ik de koppeling met CRM-systemen die ze hebben. Er zijn integraties met vrijwel elk CRM-systeem dat ik heb gezien bij SaaS-bedrijven. Denk aan HubSpot, ActiveCampaign, Close, Pipedrive, Keep, Salesforce, Soho en een hele flinke lijst met andere CRM-systemen. Zoals bijvoorbeeld ook Teamleader als we het hebben over Belgische bedrijven. Ja, met deze integraties push je websitebezoekers eenvoudig naar je CRM en worden bedrijfsprofielen in je CRM automatisch aangevuld met de data die Leadinfo in de database heeft. Dus ga naar leadinfo.com/saasbazen om het te proberen. Dan is hier mijn gesprek met Roeland. Enjoy! Ja, Roeland, welkom.
Dankjewel.
Je bent begonnen jaren geleden als BDR, denk ik, bij Showpad.
Klopt.
En inmiddels ben je co-founder van een start-up die behoorlijk hard gaat, ja. Aikido.
Ja.
En dat is het thema voor vandaag. Misschien gewoon eens even beginnen met het begin, Aikido. Wat zegt die naam precies? Wat betekent dat?
Ja, klopt. Ik kreeg af en toe die vraag. Maar dat is dus een Japanse martial art. En dat is eigenlijk de meest verdedigende martial arts. En bij Aikido ga je eigenlijk nooit in de aanval. Je zet eigenlijk altijd de energie van de aanvaller om die dan plat te leggen of te vloeren. En dus we vonden dat een zeer mooie connotatie. Ook in security heb je altijd een attacker. Ze noemen dat soms red team. En dan heb je de verdedigers. Dat wordt soms het blue team genoemd. Of de mensen die van langs de binnenkant de bescherming doen. En dat is eigenlijk wat de Aikido ook doet. En we vonden het een unieke naam, internationaal. Wordt het overal altijd hetzelfde geschreven. En dan die connotatie, daar viel wel iets mee te doen. En het begint met een A, dus we staan vaak na de marketplaces en zo. Dus dat was ook een meevaller.
Ja. Ja, goed gekozen. Ja, ja, en je vertelde me vooraf dat jullie ook een lesje Aikido hebben gedaan met het team.
Inderdaad, ik had het al online opgezocht en zo, maar we wouden toch eens met team dat ook doen. Dat we zeker goed wisten wat dat die sport inhield. Omdat heel af en toe vraagt een klant of een partner dat wel naar van, ben je ook level zoveel? En dan wil je daar wel even over meespreken. Dus dat hebben we inderdaad gedaan.
Ja. En heb je daar nog wat metaforisch uit gehaald? Bijvoorbeeld uit die Aikido les kwamen er nog dingen uit die je kunt inzetten in de business?
Ja, eigenlijk een van de dingen dat ik geleerd heb is dat in Aikido heb je geen competitie. Dus er bestaat geen world championship of tournaments. Maar toch heb je daar ook levels en masters. En Het is eigenlijk een zeer rustige sport. En je moet meer verdienen. En het is meer in de community ook. En niet zozeer zoals een bokswedstrijd van oké, die heeft gewonnen, dus die is nu beter. En je doet er ook 10 jaar over, denk ik, of zo, om echt die sport te masteren.
Ja. Ja. Dus dat zijn wel een aantal interessante metaforen die jullie in de cultuur dan misschien ook een beetje kunnen meenemen hier en daar.
Ja.
Ja. Dan heb ik meteen ook wel een mooie tegenstelling te pakken. Want je zegt, bij Aikido doe je 10 jaar misschien wel over om iets te masteren. Toen ik vooraf aan het voorbereiden was op dit gesprek, toen viel mij, vielen mij meerdere dingen op waar we het vandaag over hebben. Maar een van de dingen die mij opviel, was dat jullie echt als een raket gaan. Dat gaat helemaal niet echt langzaam, volgens mij. Er zijn natuurlijk altijd SaaS-bedrijven die nog sneller gaan. Maar ik denk als je de hele SaaS-community zou pakken, dan zitten jullie gevoelsmatig even, laten we zeggen, de eerste 10% of zo. Ja. Jullie gaan echt snel.
Ja.
Ja, dat is dan weer niet echt Aikido-stijl.
Ja, ik zal misschien toch teruggaan naar die 10 jaar. Ik persoonlijk, en mijn co-founders ook, en veel mensen van het team, zitten wel al 10 jaar in software. En eigenlijk was mijn eerste ervaring in San Francisco. Ik heb er nog een jaar gestudeerd na mijn studies in Gent. En daar ben ik een internship gaan doen bij een bedrijf dat noemde Smart Recruiters. En dat is ook een SaaS-bedrijf. En daar is voor mij persoonlijk voor de eerste keer zo die wereld echt open gegaan. Oké, je ziet die startups wel, maar dan een keer effectief meedraaien. En daar is misschien zo wat het eerste zaadje geplant. En dan ben ik daar ook in San Francisco voor Showpad beginnen werken. En als BDR. En dan uiteindelijk sales en dan uiteindelijk product enzovoort. Maar dat is eigenlijk die opbouw van 10 jaar kennis, dat is eigenlijk nu waar we op kapitaliseren. En wat dat ons ook toelaat om zo snel te gaan, omdat we zeer goed wisten wat dat we wouden doen, hoe dat we het gingen doen. En niet alleen ik, ook mijn co-founders, mensen van het team. En dat is de reden, denk ik, dat we zo snel kunnen gaan, omdat we 10 jaar hebben kunnen masteren,
ja,
tot die level geraken. En nu zijn we dat vol een bak aan het inzetten.
Ja. Ja, en een van de signalen die je dan van buitenaf, in ieder geval vanuit mijn perspectief, die dan opvallen, is dat jullie recent de Visma-groep hebben binnengehaald.
Ja.
Dus niet Visma, maar de hele groep. Dus 170 bedrijven of zo, meer dan dat zelfs. Dus die draaien nu op jullie platform. Dus jullie zijn 1,5 jaar bezig. Jullie zijn ongeveer met product, denk ik, 1 jaar op de markt.
Oh.
En vervolgens draaien er 170 Visma-bedrijven op jullie software. Wat hebben jullie gedaan om dat voor elkaar te krijgen?
Ja, het was, ik denk dat nu 70% van de groep zit erop. We hebben de rollout gedaan in de laatste 3 weken. Het contract was afgesloten eind vorig jaar. En dan hebben we wat voorbereiding gedaan. En nu is dat effectief gebeurd en het is nog een beetje aan de gang. Ook de laatste moeten er nog op komen. 200 bedrijven ongeveer in totaal. Dat klinkt veel, maar is niet zo heel veel, omdat we eigenlijk al 2500 installs hebben. Dus Aikido is een freemium of een PLG, dus eender wie kan Aikido installeren. En dus op het moment dat Visma erop kwam, hadden we 2300 accounts. En nu hebben we er 2500. Dus in dat opzicht was onze infrastructuur wel al battle-tested of klaar daarvoor. Maar toch, je merkt dat wel, want dat waren bedrijven die vroeger andere producten gebruiken en dat al in hun workflows hadden. Dus die zijn wel vanaf dag 1 direct daarin geklikt en niet zo rustig daarin opgebouwd. Maar het is eigenlijk allemaal zeer goed verlopen, gelukkig. Ja,
ja. Dat is dan langs de technische as. Maar wat je vaak ook ziet in bij startups, als je een jaartje bezig bent, dat bedrijven van de omvang van Visma nog niet zo snel in zee gaan met een platform wat nog zo kort op de markt is.
Ja. Ja.
Hoe heeft het commerciële proces eruit gezien? En wat zijn een beetje de, als je nu terugkijkt, wat zijn de belangrijke succesfactoren geweest om dat wel te laten slagen, zo'n deal?
Ja, ik denk dat we eigenlijk bij de oprichting correct hebben ingeschat dat Aikido niet een bootstrapped company kan zijn. In de zin van, als jij een beveiligingssysteem voor je huis wil kopen, wil je ook niet een beta-product van een videocamera die misschien half werkt. Dat moet gewoon werken en dat moet zeer goed werken. En dat heeft eigenlijk geleid tot de beslissing om eigenlijk out of the gates, pre-product, pre-revenue, direct al een pre-seed round te doen, zoals dat soms genoemd wordt. En bij ons in de praktijk waren dat wat eigen middelen en dan middelen van business angels. Er is ook 1 syndicate bijgekomen, Syndicate One, dat is zo'n group investeringsgroep. En met dat geld hebben we dan direct twee developers aangenomen, omdat we wisten van oké, om tot een acceptabele MVP te komen, als we dat met één developer gaan doen, dan zijn we binnen 2 jaar nog bezig. En dus we zijn vrij snel, vrij hard gaan beginnen developen.
En die eerste ronde was 1 miljoen ongeveer?
2 miljoen.
2 miljoen,
ja,
oké.
In december van 2022. En we hebben dat dan in januari aangekondigd van 2023. En we hebben ook direct voor een ISO-certificaat gegaan, ISO 27001. We hebben ook direct naar de SOC 2 gegaan. We hebben direct een trust center uitgebouwd. Dus we wisten van, als we serieus willen worden genomen, dan moeten we ons wel daar ook naar opstellen en daar naartoe werken. En ik denk dat eigenlijk al die dingen er mede toe geleid hebben dat er een bepaalde credibiliteit al aan Aikido vasthing. En we hebben ook Aikido gekickstart met ons eigen netwerk, met bedrijven waar we zelf vroeger werkten of bedrijven in ons netwerk.
Zoals Showpad, want die gebruikt het ook. Ja,
ja. Bijvoorbeeld, ja. En dan hadden we na de zomer een 30-40 klanten ongeveer. En misschien een kleine 1000 installs in totaal. En dat begon echt goed te lopen en goed te draaien. En misschien heel even teruggaan. In april zijn we gecontacteerd geweest door de Kronos Groep. Dat is een grote groep in België van IT-bedrijven. En een heleboel van die IT-bedrijven schrijven ook software. En die gebruiken dan, of kunnen in theorie Aikido gebruiken daarvoor. En we hadden met hen een soort van groepscontract afgesloten, waarbij dat eigenlijk de moederentiteit of de holding instaat voor de security posture van de ganse groep, maar die dan eigenlijk de onderliggende individuele bedrijven een licentie gaat aanbieden van Aikido. En die waren naar ons gekomen, die hadden gelezen over Aikido in de pers, denk ik. En dat ging dan initieel over 10 bedrijven. En dat is dan rustig, stelselmatig verder aan het uitrollen. Maar dat heeft ons toen toegelaten om een soort van portal te bouwen, waarbij dat al die Aikido-accounts van die individuele bedrijven kunnen samenkomen. En eigenlijk is dat indirect ook een zeer solide basis geweest voor wat dan later Visma er dan ook is bijgekomen.
Ja, dus moet ik eigenlijk denken aan een soort multi-tenancy, waarbij een holding of een parent, zeg maar, van een groep bedrijven, dat die een master account of iets kan aanmaken.
Correct.
En daarbinnen dat voor iedere organisatie of voor iedere app zou in theorie, die kan daar aan gekoppeld worden.
Ja.
En wat voor pricing afspraken maak je daar dan over?
Ja, bij Kronos is het meer een staffelcontract of een contract waarbij dat voor de eerste 10 is het zoveel, voor de volgende 10 is het zoveel. En die gaan meer op een soort van rollout plan. Bij Visma was het echt een all-in-one direct uitrollen naar alle accounts. Dus dat was dan van de eerste keer een volledig groepscontract. Zonder staffel, omdat het direct voor heel de groep was.
Ja. Je noemde net een aantal dingen. Meteen gekozen voor ISO-certificering, SOC, een trust center. Nou, nogal wat zaken die misschien door veel founders gezien worden als afleiding. Misschien wel noodzakelijk kwaad hier en daar. Maar het zijn niet de uren die je daaraan besteedt. Die kun je niet besteden aan productontwikkeling of sales. Dus ook al noem je het even in een tussenzin. Het heeft wel degelijk heel veel impact op je resources. Ja. Bijvoorbeeld en op je tijd.
Ja.
Wat gaf je het vertrouwen om al die resources daaraan te allokeren?
Er zijn een paar dingen. Eén, als je een echte nieuwe startup bent, dan valt dat ergens nog mee, omdat je gewoon simpelweg nog niet zoveel processen hebt. Je moet ISO en SOC 2, die gaan vooral naar evidence gaan kijken, dat je bepaalde dingen doet. En die vragen dan evidence voor een offboarding flow. Maar ja, er is nog niemand weggegaan, dus er is nog geen evidence van die offboarding, bijvoorbeeld. En zo zijn er nog andere aspecten, dus het liet ons wel toe om daar zeer snel in te gaan. En eigenlijk, in de eerste maanden moest Aikido, of de eerste versie van Aikido, gebouwd worden. Dus eigenlijk het development team was daar druk mee bezig. En ondertussen, vooral ik, had dan eigenlijk tijd, omdat ik kon nog niet verkopen, ik doe vooral sales. Maar toen kon ik nog niet veel sales doen, want het product was nog niet sales ready. En die tijd heb ik dan vooral gespendeerd om de operations van het bedrijf op te zetten, zoals finance, accounting, payroll, HR... Maar dan ook alles van compliance rond ISO en SOC 2. En we hebben dat dan eigenlijk relatief snel kunnen doen.
Ja, want ik ben echt onder de indruk over zeg maar hoe en wat jullie uitstralen in zo'n korte tijd. Ik denk dat heel veel SaaS-bedrijven die ook ongeveer 1,5 jaar oud zijn, dat die nog niet op het maturiteitsniveau zitten qua website, qua volledigheid ook. Jullie hebben use cases uitgewerkt, pricing, alles is eigenlijk duidelijk.
Ja.
Dus jullie moeten echt in een heel hoog tempo gegaan zijn. Ja. Ervaar je dat ook zo, dat het zo'n hoog tempo is?
Ja, het gaat echt snel. Ja. Er wordt keihard gewerkt. En ik doe daar nu niets mee of niet om te stoeven of zo, maar we hebben echt nog geen verlof genomen. Of nauwelijks een keer een dag. Het gaat echt hard. En ik denk dat de speed zit een beetje in het DNA van het bedrijf of een beetje in de cultuur. Er is een zeer hoge trial-and-error mentaliteit. Als je op de values van onze website kijkt, een van die dingen die daartussen staat is disagree and commit.
Bij Amazon vandaan, denk ik, een beetje.
Het zou kunnen dat het misschien vandaar komt, inderdaad. Ja. Maar pas effectief in de praktijk vaak toe. Een andere is assume good intent. En eigenlijk die twee gecombineerd laat eigenlijk toe om al vaak snel te schakelen. En ja, we zijn eigenlijk aan het kapitaliseren op die 10 jaar ervaring. Dat we zeggen, oké, dat gaan we zo doen, dat gaan we zo doen.
Ja.
We hebben ook een goed netwerk, denk ik, van mensen aan wie dat we vragen kunnen stellen en zo. Ja.
Ja, je merkt dat ook echt heel goed, want ik denk dat ook dit is weer zo'n voorbeeld. Hè, je begint over de kernwaarden en de manier waarop je het brengt, lijkt het een vanzelfsprekendheid. En waarschijnlijk is dat het ook voor jullie, gezien die ervaring. Maar voor heel veel bedrijven komt dat pas, misschien wel na een jaar, 2, 3, 4 jaar dat daar over begonnen wordt. Ja. Dus vind ik knap hoe jullie dat zo snel hebben gedaan. Misschien toch nog even om in te zoomen op die snelheid. Hè? Want je zegt dus dat is echt een cultuurding. We hebben dat in kernwaarden afgevangen. Maar kun je wat meer vertellen over hoe je dat operationaliseert? Want kernwaarden opschrijven is één. Maar hoe zorg je ervoor dat iedereen in zo'n start-up team ook die snelheid vasthoudt en tegelijkertijd dus ook de kwaliteit. Dus dat de juiste dingen blijft doen. Ook bijvoorbeeld als het gaat om het aantrekken van mensen. Jullie zijn nu met bijna 20 mensen volgens mij. Dus die heb je ook in korte tijd geheerd. Ja. Kun je ons een beetje meenemen in dat proces?
Denk aan de development side. Dus mijn co-founder Willem. Dit is zijn derde of vierde startup dat hij doet. Ook eigenlijk de vierde SaaS bedrijf. En dus die wist heel goed wat dat hij ging bouwen. Wist heel goed hoe dat hij het ging bouwen. En eigenlijk misschien al de fouten van het verleden die misschien toen voor een bepaalde traagheid, mag ik niet zeggen, maar die misschien toen voor vertraging zorgden, die zijn we nu niet aan het maken. We hebben ook eigenlijk al de dingen die we kenden beslist van daarmee verder te doen. Dus we hebben we zijn niet begonnen met nieuwe talen. We zijn niet begonnen met een nieuwe cloud provider. We hebben genomen wat dat we kennen, waar we zeer snel kunnen opschakelen. Ik denk dat dat eigenlijk een zeer grote reden is voor de snelheid op de development side. Zelf, om dan meer naar de sales en marketing side te komen, ik heb mijn carrière begonnen eigenlijk als BDR of eigenlijk SDR noemde het toen. En mijn job was prospecteren, cold callen, hunten. Ik heb dat een jaar en een half gedaan. In de Verenigde Staten, toen waren ze daar ook al veel verder mee of matuurder in die processen of die manier waarop dat gebeurt. En daar heb ik zo'n beetje de klappen van de zweep geleerd, om het zo te zeggen. En ik ben ook gewoon vanaf dat product een beetje sales ready was, echt gewoon vol een bak beginnen outbounden, mensen beginnen sturen. En eigenlijk al mijn technieken en lessen dat ik vroeger geleerd heb, daar direct op gaan toepassen. Ondertussen was Felix, onze marketing co-founder, bezig met die website en ook dat professionalisme, dat design. Omdat we ook wisten, we moeten er professioneel uitzien. Als je een security product hebt, dan moet dat een bepaald vertrouwen uitstralen. Dus we hebben daar inderdaad ook zeer veel in geïnvesteerd. We hebben ook tijdelijk echt een fulltime marketing designer gehad in het begin. Die werkt nu nog wat parttime. Maar echt om zo te accelereren op dat professionalisme van dat design ook.
Ja. Alright. Misschien komen we later nog even terug op die snelheid, want er zullen nog meer, nog heel veel meer lessons learned zijn. Maar een andere belangrijk topic voor vandaag is wat mij betreft ook jullie go-to-market model. Je noemde al even PLG. Jullie hebben dus in de basis een soort self-service propositie.
Uh-huh.
Ook als we kijken naar jullie pricing model bijvoorbeeld. Ik kan gratis proberen. Toen we eerst even contact hadden, gaf je aan, we hebben eigenlijk drie layers, een soort drie go-to-market modellen. Wil je die eens toelichten?
Ja, dus PLG of product-led growth. Ik denk dat dat misschien het modernere woordje is van wat dat vroeger freemium werd genoemd. Maar dus, er is een gratis versie en die blijft ook gratis en oneindig gratis. Dat stopt niet na een bepaalde tijd. Dus daar kan je altijd op blijven hangen of uitproberen.
Dat is eigenlijk jullie layer 1, zou ik kunnen zeggen.
En die... Of de basis, misschien meer de basis noemen. Layer 1 is dan de self-service, noemen we dat. Dat zijn eigenlijk leads die binnenkomen. Ze proberen het uit. They like what they see. Het doet wat dat het moet doen. En dan steken ze de creditcard erin. Ja. Eigenlijk touchless. Dus die hebben niet gebabbeld met iemand in sales. Die hebben niet een demo gedaan. Ze hebben het volledig zelf gedaan.
Ja.
Dat is dus de self-service laag. Dan daarboven noemen we dat de sales assisted laag, of soms wordt dat ook genoemd de sales assisted PLG, of de PLS, de product-led sales. Waarbij dat mensen toch eerst eens een demo willen, vooraleer dat ze hun codebase aansluiten op die nieuwe startup dat ze nog niet kennen. Dat is wel een logisch ding soms. En dan doen ze eerst een demo en dan gaan ze het proberen. En dan zitten ze erin 1, 2, 3 dagen of 1, 2 weken. Willen ze misschien nog één meeting doen, met nog wat vragen te stellen, wat Q&A. Maar ook vaak zetten we een Slack-channel op met die prospecten. Zo'n Slack Connect. En dan voegen we die daaraan toe. En dan hebben die soms een keer een vraag throughout the day somewhere. En dan beantwoorden we die. En dan 2 dagen later hebben ze misschien nog een vraag. Maar dan eigenlijk 2 weken later zijn ze klaar om te kopen. En dan doen ze ofwel creditcard ofwel maken we factuur op voor een jaarcontract.
Ja.
En dus dat zijn zo de sales assisted, dat is de tweede laag. En dan de laag daarboven is dan de sales led, of meer het klassiekere sales model, waarbij dat je meer de stages hebt van je sales cycle. Van eerst is er een demo, een discovery, dan is er een POC, eventueel nodig legal paperwork van een NDA, en die misschien al ons ISO-certificaat opvragen en zo. Dan gaan ze testen, dan is er een soort van debrief. Vaak gaat dat gepaard met een requirements list. Vaak gaat het dan ook gepaard met andere vendors, dat je eigenlijk vergeleken wordt met concurrenten. En dan op het einde van die POC ga je naar contract and negotiation, en dan ga je naar closure. En dus dat is dan eigenlijk meer de sales-led of de klassieke motion.
Ja, ik heb heel veel vragen hierover. Ja. Dan gaan ze proberen een beetje één voor één door te gaan. Misschien laten we gewoon even bij de basis beginnen. Dus je zegt de basislayer is freemium. Wat zijn de randvoorwaarden in jouw ervaring om zo'n PLG, om zo'n freemium model te laten werken?
Mm-hmm. Er zijn veel aspecten, maar je hebt een goede infrastructuur nodig. Omdat eender wie kan accounts aanmaken. Dus bijvoorbeeld als je zelf de trial in handen hebt, dan beslis jij aan welk tempo dat er eigenlijk mensen opkomen. Maar nu moet, als wij aan het slapen zijn 's nachts, zit er misschien iemand in de Verenigde Staten die om 3 uur 's nachts onze tijd daar een account aan maakt, zijn cloud daaraan vasthangt, zijn codebase. Dus je hebt wel een infrastructuur nodig die dat aan kan. Je hebt eigenlijk ook veel security nodig. Omdat eigenlijk stel je product open en bloot, want iedereen kan een account aanmaken, iedereen kan daarin, en een keer dat je in het product zit, dat is server-connected bij ons. Dus er moet eigenlijk vanaf dag 1 ook al een goede security layer in zitten. Wij verkopen zelf ook vaak aan bedrijven die een open free trial hebben, omdat gewoon de exposure of de attack surface, zoals dat soms wordt genoemd, een veel groter is daardoor. Dus dat zijn misschien meer 2 technische aspecten. Dan misschien meer van de UX, die is ook echt gigantisch belangrijk, dat je goed nadenkt over de time to value en letterlijk hoeveel kliks neemt het vooraleer dat je iets ziet waar je iets mee bent of iets uit kan leren.
Hoe lang duurt dat bij jullie?
2 minuten.
2 minuten. Ja. En wat is dan de value die ik heb?
Na 2 minuten ben je opgezet en dan duurt het nog 30 seconden voordat het gescand is. En dan kan
dan is je applicatie al gescand?
Ja, kan hem klein beetje vergelijken met misschien een virusscanner op je laptop. Je installeert dat en dan 30 seconden later zie je de resultaten van.
En dat is een soort vulnerability report of zo?
Correct.
Oké. Okay. Ja. Ja. En dat is dus sowieso binnen 5 minuten heb je dat. Van de eerste klik tot de laatste.
Ik beloof het soms letterlijk vaak aan prospecten van het gaat minder dan 3 minuten duren. En het hebben er al een paar dagen getimed en die gezegd hebben, oké, you were right, het was 2 minuten en 34 seconden. Ah. Dus we zijn er echt obsessief mee bezig geweest om dat echt zo kort te krijgen. Dat is ook een kracht van ons product in feite. En vaak als ik een demo geef en ik voel dat ik het vertrouwen heb, dan vraag ik om een reverse demo te doen. Dan vraag ik, ga jij je scherm delen? En dan gaan we er samen door. Ik beloof je dat minder dan 3 minuten gaat duren. Ja. En dan gaan ze daardoor. En dan zit er zeer veel aha-momenten van, hij hebt dat gevonden en dat zit erin. En dan is het vertrokken. En als die aha-momenten goed zijn, dan ben ik al 50% zeker dat ze ooit klant gaan worden.
Ja, wauw. Reverse demo is inderdaad, als je echt gelooft in je product en er echt achter staat, is dat misschien wel het krachtigste salesmiddel. Ja. Maar goed, dat speelt zich eigenlijk meer af vanaf layer 2, want dat is een demo. Dus dat willen we eigenlijk niet in de basis. Ja. Okay. Hoe vul je in zo'n freemium model, hoe vul je de top funnel? Dus hoe zorg je ervoor dat veel SaaS-bedrijven in jullie geval, of misschien andere IT-bedrijven, maar laten we zeggen SaaS-bedrijven, hoe zorg je dat zoveel mogelijk mensen ook daadwerkelijk die free trial gaan gebruiken? Ja. Hoe zet je de funnel open?
Aikido scant zeer veel. Dus we hebben by default een connectie met je Git systeem, dus met je GitLab, GitHub enzovoort. En we scannen ook de cloud, dus we hebben een connectie met AWS of Azure of Google Cloud. We integreren dan ook vaker je workflows, dus met een Slack, met een Jira, met je development environment, je IDE, met je CI pipelines. En eigenlijk staan we op de marketplaces van al die integraties. Dat is een belangrijke flow van leads voor ons. Wij integreren ook met compliance systems. Dus Aikido kan eigenlijk zeer veel checks uitvoeren die bijdragen tot een ISO of een SOC 2, of eigenlijk compliance in het algemeen. En dus ook proberen we daar aan die kar een wagonnetje te hangen. En dat is ook een flow van inbound leads. Ja.
In abstractere vorm klinkt dit voor mij als een hele slimme manier om gebruik te maken van bestaande audiences. Mm-hmm. Dus ik hoor je begint niet meteen over zelf SEO opgezet. Heb je misschien wel gedaan, of SEA, dat soort zaken. Maar waar je mee begint zijn kanalen van andere partijen waar al heel veel traffic is. Ja. Is dat zo'n bewuste keus?
Ja, dat was vanaf dag 1 een bewuste keus. Dat is ook. Dat hielp voor de credibiliteit dan ook weer terug. Ja. Als je op de marketplace staat van Amazon of van GitHub, dan kan je ook zo GitHub verified worden. Dat op zich is dan ook weer zo credibiliteit. Ja. Omdat, je wil misschien Aikido niet installeren, maar het is een GitHub verified app. So GitHub has checked it in some shape or form.
Ja.
I feel a lot more comfortable now connecting this. Dus dat is een belangrijk flow, maar inderdaad, we doen ook SEO, we doen ook wat ads. Ik heb zeer veel geoutbound. Zelf ben ik nog ook aan het aanbouwen. We hebben ook een sales team. Dat was vooral in het begin zeer belangrijk. Nu begint inbound dat in te halen. Of het heeft zelfs al overgestoken. We hebben nu meer inbound dan outbound. Maar dat was ook een belangrijke source van leads in het begin. Ik heb ook zeer veel VC's proberen overtuigen. En dat is eigenlijk wel goed gelukt ook. Omdat toen dat VC's naar ons kwamen, en die zei van, nu product en hoe werkt dat? En ik zei, just try it out. Je hebt geïnvesteerd in 50 bedrijven, 50 softwarebedrijven in je portfolio. Die zijn potentieel allemaal klant of prospect van Aikido. Vraag aan de 2, 3 portfolio companies waar dat je de CTO misschien kent of waar dat je een relatie mee hebt, om het gewoon een keer uit te testen. Het is gratis, no strings attached.
Ja.
Doe dat. Vraag aan die CTO of de DevOps persoon wat dat hun mening is daarover. En als die positief is, dan heb je eerst de light tech due diligence, heb je confirmation dat our company is real, the product is real. En laat ons dan een conversatie doen. En dan gaat die ook veel productiever zijn, want je gaat ons model beter begrijpen, je gaat ons product beter begrijpen. En zo hebben we eigenlijk ook misschien 100 leads kunnen genereren door die VC's zo aan het werk te zetten.
Ja. En dat is ook meteen weer een combinatie van je basic layer, dus freemium. Dus dat bied je aan. Maar uiteindelijk kan het leiden tot het demo en een multi-sale eigenlijk in dit geval.
Ja.
Dus zo heb je dat ingericht. Oké. Dan gaan we naar die Sales Assisted PLG layer kijken. Dus wanneer gaan jullie... of wanneer en hoe bepalen jullie dat je demo's gaat geven? Is dat een initiatief dat jullie nemen? Mm-hmm. Op basis van product usage bijvoorbeeld? Of wacht je op een handraiser? Of...
Alle twee. Het is nu aan het veranderen. In het begin deden we outreach naar iedereen. Letterlijk iedereen, omdat wij waren zo obsessief bezig met die experience. En zelfs al werden ze maar klant voor maar 100 euro per maand, bij wijze van spreken, zelfs dan... Eigenlijk is dat je sales tijd niet waard. Eigenlijk kun je niet een account executive zetten op een deal van 100 MRR.
Ja, want je deed dat manueel, niet geautomatiseerd.
Ja, ja. En dus we hebben een chat, een supportknop in ons product. En wij begonnen eigenlijk vaak te chatten met onze leads via die weg. We zijn eigenlijk van, we zijn geen bots, omdat iedereen is zo gewend dat zo die supportknop een bot is. Maar wij zeiden dan... Of we mentionden iets dat aantoonde dat we geen bot waren, dat ze echt horen van, oké, dat is echt een mens hier aan de andere kant van de lijn.
En dan noemde je gewoon iets wat je op internet zag,
ja,
en, voilà, of op hun LinkedIn profiel of zo.
Ja, precies. Correct.
Okay, check. Ja.
En dan begonnen we daarmee te chatten en dan vroegen we gewoon altijd naar, give me your brutally honest feedback. Wat gaat er door je hoofd? Wat kan er beter? Where are you getting stuck? En... we proberen ze dan ook te begeleiden in het product.
En waarom stelde je die vraag? Want je kan
naar
ook heel
product market fit te gaan. Dus, ja, okay. Dus snel echt obsessief bezig met die product market fit. En als je dat PLG flywheel aan de gang wilt krijgen, dan heb je veel van die happy paths nodig. En een happy path is zo de good path. Allee, je komt binnen, alles ziet er goed uit, alles werkt, alles doet wat het moet doen en je hebt eigenlijk geen enkele reden om het niet te kopen. En je wil eigenlijk zoveel mogelijk van die happy paths hebben of dat happy path zo breed mogelijk maken. Maar ja, wij verkopen aan alle type softwarebedrijven, veel of vaak SaaS, maar ook voor de stad Gent hier is bijvoorbeeld een klant van ons, die Visma Groep is een klant van ons. Er zitten ook niet SaaS bedrijven tussen en die hebben allemaal een andere... Ja, structuur, er wordt op veel manieren gedeveloped. En dus ieder bedrijf is wel een beetje anders, of iedere architectuur is wel een beetje anders. Dus Aikido in het ganse begin performde ook niet altijd even goed op al die verschillende environments. En dan moet je echt customer-obsessed daarmee bezig zijn. En oké, ik was bezig met sales, maar eigenlijk was ik misschien meer een verdoken product manager. Wat eigenlijk mijn tweede rol was, toen ik... bij Showpad werd, ben ik begonnen als SDR, dan account executive. Dan heb ik de switch gemaakt van sales naar product. En dus, zeker in het begin van Aikido had ik eigenlijk een sales patch op, maar eigenlijk misschien in het begin zelfs een grotere product hat op. En was ik eigenlijk meer die leads aan het interviewen dan misschien echt te proberen verkopen.
Ja, wat ik heel knap vind om die stap te maken, want wij hebben wel eens discussie met members of met SaaS-bedrijven over hoe je customer insights nou het beste naar voren kunt halen. Ja. En wat mijn ervaring is dat founders en salesmensen daar over het algemeen het minst geschikt voor zijn. Ja. Omdat ze al heel snel, en ik ben in die zin volledig guilty hieraan, maar als ik founder ben en ik moet customer insights gaan ophalen, dan is het zo verleidelijk om heel snel, als je twee goede vragen gesteld hebt, om dan al over te stappen op een pitch. Want dan denk je, maar dit probleem kunnen we oplossen. En die gedrevenheid die erin zit, in founders vaak, is heel gevaarlijk eigenlijk. Ja. Dus vaak zeg ik, het is beter vaak om marketeers of misschien zelfs onafhankelijke mensen die vragen te laten stellen. Dus ik vind het heel knap dat je daar dus in geslaagd bent om dat te doen.
Ja, ik denk dat dat een beetje die productervaring is. Ja. Dat wordt een beetje gekneed of daar geprofessionaliseerd naar goed interviewen. Goed begrijpen wat de user nu echt wil. Want op het einde van de rit ben je als product manager een probleem aan het oplossen of een use case en value aan het creëren en niet per se aan het verkopen of hoe dat je het meest geld kan uithalen. Maar het ene is uiteraard onlosmakelijk verbonden met het andere.
Ja, herken je wel die theorie dat, dat er een groot verschil zit tussen hoe, want je bent het zelf beide geweest. Mm-hmm. Herken je dat verschil ook? Dat mensen vanuit sales vaak minder goed in staat zijn om die vraag te stellen dan mensen vanuit product?
Ja, voor mij is dat het verschil tussen een goede sales en een slechte sales. Een goede sales kan begrijpen wat dat probleem van de klant is, meedenken naar een oplossing, begrijpen wat dat de value unlocked voor die klant. En dan ga je daar een prijs op plakken.
Ja.
En dat zijn de beste sales die eigenlijk nooit over verkoop praten, maar dan, ja, wanneer dat het dan real wordt, het dan ook wel de deal closen.
Ja. Maar dat zijn de salesmensen die geen bad fit customers binnenhalen, ja, versus de mensen die dat wel doen. Ja.
Wij hebben dat bijna niet, omdat iedereen dat product test. Dus zo, als het niet werkt of zo, dat is eigenlijk een van de metrics waar we het meest trots op zijn, is dat we nul churn hebben tot nu toe. Dus we hebben 130 betaalde klanten, inclusief exclusief die group companies, moest je de onderliggende entiteit van die group companies erbij tellen, zitten we aan 250 klanten. En we hebben letterlijk nul churn. Oké, we hebben 2 churns gehad. Dat zijn 2 startups die failliet zijn gegaan. Maar er is nog geen enkele actieve churn geweest van iemand die zegt, ja, voor mij hoeft het niet meer of het doet niet wat het doet. En dat is omdat we zo obsessief bezig zijn met die customer feedback. En ook omdat ze het testen op voorhand. Ze zitten op die free. We steken ze dan soms op een trial van de pro-feature, dat ze ook toegang krijgen tot die betalende. En pas een keer als ze overtuigd zijn, kopen ze het.
Ja. Oké. Dan even door naar die sales-led motion. Wordt dat gedaan door dezelfde mensen? Is dat hetzelfde team? Of heb je echt in je team al onderscheid gemaakt?
Nog niet. Dus momenteel hebben we allround sales profielen, om het zo te zeggen. Dus die doen inbound, die doen een deeltje outbound, die doen de sales assisted en die doen ook de sales led. Denk, op termijn gaan we dat misschien wel meer moeten professionaliseren en meer op die layers gaan werken, waar je misschien meer type inside sales mensen op die sales assisted zet en meer klassiekere account executives op die sales led motion zet. Voorlopig is dat nog niet nodig en is dat ook geestig dat iedereen alles kan doen, maar dan, ja, naarmate dat tijd verloopt, ga. Zeker voor die sales-led motion, als we grotere en grotere contracten beginnen doen, ga je misschien wel echt een enterprise account executive nodig hebben. Misschien zelfs ook met een sales engineer erbij op termijn die mee kan gaan denken met die CTO over bepaalde security aspecten.
Ja, want laten we daar eens even iets verder induiken, ook voor de luisteraar die misschien ook die beweging wil maken, die wat meer upmarket wil gaan, wat meer enterprise. Jij hebt ervaring bijvoorbeeld binnen Showpad en nu ook alweer hier bij Aikido. Wat zou voor jou een logische setup zijn van een sales team voor enterprise? Dus welke rollen zitten daarin en waar liggen wat zijn de succesfactoren daarin?
Ik denk dat één al afhangt of dat het is het PLG verbonden of is er een
product? Is het volledig losstaand, ja.
Of moet er eerst een demo gedaan worden en wordt de POC pas achteraf gedaan omdat product zich nu niet toeleent om even te testen. Ik zeg nu maar iets, een ERP-pakket om je supply chain aan te sturen. Dat is niet iets dat je zo even een keer gaat uittesten. Dat heeft een zeer guided POC nodig en setup. En als moesten we over ERP spreken, dan moet je daar misschien ook zelfs een fee voor vragen.
Precies. Dus eigenlijk is het onderscheid in motion 1, zeg maar, zonder PLG. Vindt eigenlijk je hele salesproces plaats voordat ze überhaupt een product experience hebben. Ja. Terwijl bij een PLG-assisted approach hebben mensen eerst, voordat ze al die demo's krijgen, hebben ze al, of halverwege hebben ze ergens, hebben ze in ieder geval al een productervaring en daarna ga je verder uitbouwen.
Ja, en dat is ook een van de redenen dat denk ik dat we het goed doen, omdat veel van onze competitors zitten in die traditionele enterprise. We hebben dat zelf ook gemerkt in de vorige bedrijven dat we werkten. Als wij een bepaald security product wilden aankopen, oké, eerst een form invullen op de website. 2 dagen wachten. Ja, dan een SDR die je dan telefoneert, die eigenlijk, met al respect soms naar die mensen, maar die eigenlijk hun eigen product niet goed kennen, omdat het is voor software security. En dan met die mensen, die zijn zo getast om je te qualifyen, maar die kunnen nu eigenlijk nog niet echt veel helpen of nog niet op diepe vragen beantwoorden. Dus die gaan dan een demo opzetten met, of zelfs nog niet, een discovery gesprek met een account executive. Dus dan zijn we weer een week later. En dan gaat die account executive de ganse discovery doen. Maar je hebt nog altijd niets gezien, je hebt nog altijd niet zoveel geleerd. En dan, als je dan daardoor qualified bent, dan ga je naar de volgende stap en dan krijg je misschien een demo. En dan komt er een sales engineer bij en dan vraag je van, mag ik dan nu een keer testen? Dan zeg je, je gaat eerst een NDA moeten ondertekenen. En we gaan misschien nog een tweede meeting moeten doen. En oké, dan zit je weer een week verder. En dan, pas dan begin je te testen. En ondertussen weet je nog niet hoeveel het gaat kosten. En dan leggen ze een offerte voor je neus van 100.000 euro. Waarbij je eigenlijk zegt, ja, had ik dat geweten op voorhand, ging ik je nooit doorgaan.
Ja, dus het kost heel veel tijd, heel veel frictie. Ja. En
dat is eigenlijk de traditionele, misschien licht verouderde manier van enterprise sales doen. En eigenlijk, om dat samen te vatten, dat is eigenlijk uw sales cycle als bedrijf imposen of afdwingen bij uw klant. En wij zijn meer van de filosofie van, wij joinen de buying cycle van de klant. Dus in plaats van ze te verplichten door al die stappen te gaan die wij beslist hebben, ja, Kido hebben we dat niet, is het meer omgekeerd van, wat zijn jullie stappen om tot aankoop te kunnen overgaan? En als het bedrijf rap wilt gaan, dan zeggen we willen het gewoon testen en als dat goed is, dan gaan we het kopen. Oké, great. Als het bedrijf zegt, nee, we willen eerst een demo doen, dan willen we POC. Oké, dan ga ik misschien kijken of dat niet een contract is van 100 euro per maand, want dan gaat de moeite of de tijd niet waard zijn. Maar als dat gaat over een deftig groot bedrijf, waarbij dat over een deftige aankoop zou gaan, dan oké, fine, let's join your buying cycle en we gaan uw stappen meevolgen.
Ja. En hoe zorg je ervoor dat je daar dan wel de snelheid in houdt? Want vaak zijn de wat loggere, grotere enterprise-organisaties en juist ook de organisaties waar de snelheid intern ook niet zit. Dus al ga je op hun proces zitten, vertraagt het misschien ook.
Ja, we hebben een paar manieren daarvoor. Eén is, je hebt een free version, maar als dat een bedrijf is dat echt een deftig POC doet, hebben die wel toegang nodig tot volledige platformen. Dus dan zetten we de trial open van het pro-plan, dus ons betaald plan. En daar staat altijd een deadline op. Dus die vervalt dan na een week of twee weken, wat dat we ook hebben afgesproken. En dan gebeurt het wel vaak dat ze zo, je hoort ze dan twee, drie dagen niet. En dan, als de trial is vervallen, kan je toch een keer heractiveren. Maar dan heb je een give. En dan voor die give van die trial terug opzet, kan je dan een get gaan vragen of iets een return vragen. Dus dat is één manier. De tweede manier is vaak die Slack-channel dat wij opzetten met hen, of de MS Teams-channel. Ondertussen zit ik ook al op WebEx en Zoom-channels. En ook daar gaan we waar dat de klant gebruikt. Vaak is dat Slack. Maar. En developers en technisch profiel, die gebruiken graag Slack. Dus als ze dan iets aan het testen zijn en ze begrijpen iets niet of hebben gewoon een vraag, dan trekken ze screenshots, smijten ze dan in die Slack. Wij beantwoorden dat. En je hebt eigenlijk zo'n async sales cycle, waarbij dat zij niet verplicht worden van, kom, we doen een meeting, de kalenders er weer bij halen en dan moet je een half uur met mij praten. Dat, door die Slack channel haal je dat zo er een beetje uit.
Je wordt eigenlijk een beetje hun collega in plaats van leverancier.
Eigenlijk wel. En dan de aankoopmoment, dat is dan zo een bijna onbelangrijk moment op de timeline, omdat je bent er al mee aan het werken, je bent ze al aan het supporten, alsof ze een klant zouden zijn. En dan, het is juist, ze hebben dan beslist van aan te kopen, maar eigenlijk is er niets veranderd in de aanpak of de support dat ze krijgen. Of de, ze zijn van een free trial naar een paid account gegaan. Ja. En niemand heeft het ooit gemerkt, bij wijze van spreken.
Ja. Je triggerde me net even met de opmerking over dat ze dan het pro-plan krijgen met alle features. Mm-hmm. Dat brengt me even dan terug naar freemium versie. Wat heb je, hoe heb je de features bijvoorbeeld? En heb je bepaalde thresholds bijvoorbeeld ingesteld op het freemium plan? Ja. En hoe ben je tot die beslissingen gekomen? Want ik hoor ook vaak bij luisteraars, bij leden, dat ze wel freemium willen, maar dat ze een beetje twijfelen van moet ik dan heel mijn product openstellen? Moet ik alle features openstellen? Of moet ik een combinatie? Hoe hebben jullie dat gedaan?
Dat is eigenlijk nog altijd bezig. Dat is zo'n continue exercise. Er gaan altijd features van de free naar de pro, van de pro naar de free. Naarmate dat we, dat gebeurt niet meer zoveel als in het begin, maar naarmate dat we zo echt leren van waar zit de value of waar zit de trigger of waar zit er bereidheid tot betalen. Maar je moet wel genoeg in de free steken, dat ze genoeg value kunnen voelen. En je wil ook niet zo, persoonlijk, ik heb echt een hekel aan zo evil pricing en zo van die evil packaging, waarbij dat zo, oké, je upgrade dan en je denkt van, oké, nu heb ik de betaalde versie, maar dan zit er nog zo wat dingen gelokt. DocuSign bijvoorbeeld, die hebben echt zo wat evil mechanisms om je zo te upsellen. HubSpot komt ook zo wat in de buurt van zo, je upgrade dan, betaalt dan, dat is echt, ik vind al een duur product en dan, oké, dat zit er nog niet in, dan moet je nog een keer upgraden, of dan moet je nog een keer bijkopen. En die proberen zo iedere maand wat geld uit u te slaan en een keer aan uw zakken te roefelen om te zien of dat er nog iets uitvalt. Je drukt dan op een upgrade knop om een keer te zien hoeveel dat kost. 2 minuten later een sales guy aan de call, allee, die mij telefoneert van, moet je misschien niet upsellen? En ik heb er echt een hekel aan. En ik denk bij Aikido heb je dat niet, of toch een heel pak minder. Waarbij dat onze free is echt een goede free. Die is echt generous en goed. En onze paid plans zijn ook fair, in de zin van hoe dat ze gepriced zijn en welke features dat erin zitten. En tot nu toe, dat resonate ook met de klanten. Dat was ook een van de redenen waarom dat Visma gekocht heeft, is dat we hebben een predictable pricing, een fixed pricing, een niet ridiculous pricing, wat dan vaak de conculea's uit de Verenigde Staten en Israël, daar zitten ook zeer veel securitybedrijven, die in het begin van het jaar betalen 3000 en op een of andere manier, op het einde van het jaar betaal je 5000. En ergens in het contract heb je iets ondertekend dat er bepaalde triggers zaten. En oké, je kan dat doen, maar dan moet je echt zeer veel value leveren om je klant niet pist te maken. En veel producten slagen daar niet in. Dus wij gaan daar echt zeer bedachtzaam mee om van wat dat er waar zit. En tot nu toe zijn we daar ook zeer generous in, omdat we zijn gefocust op logo acquisition. En we geven liever iets te veel of een feature te veel dan nu al optimizen voor upsell. We zijn ook nog veel aan het bouwen en veel features die erbij komen. En we zijn eigenlijk gewoon continu aan het optimizen along the way. Maar misschien om een lesson te delen. Toen we gestart waren, hadden we een free. En dan met redelijk limieten erop. Maar we merkten wel dat die limieten de mensen tegenhielden. En we kregen niet genoeg product feedback, omdat ze gewoon tegen die limieten zaten van dat free plan.
En dat zag je aan product usage bijvoorbeeld?
Ja, maar ook omdat we die gewoon opbelden en mee begonnen te chatten. Niet om een ambetante sales guy te zijn, maar om echt oprecht te vragen van why are you stuck, of waarom doe je er niet mee verder? En we merkten van, het gaat niet snel genoeg, krijgen te weinig feedback. En we hebben gewoon ons product op de straat gesmeten, bij wijze van spreken. We hebben gewoon de limieten eraf genomen. En eigenlijk onze free, bijna alles van de paid zat erin. En we hebben gewoon gezegd, gebruik het, geef ons feedback. En dan zijn we beginnen tracken van wat ze eigenlijk allemaal beginnen gebruiken. En we zijn van daar beginnen terugschroeven. Dus we zijn eigenlijk van zo je product op straat smijten. Oké, misschien moeten we dat in de paid steken, dat in de paid. En hebben we zo beetje per beetje. Dus in plaats van op te bouwen en je free van nul op te bouwen naar meerdere features, zijn we eigenlijk omgekeerd gaan, hebben alles gegeven en dan beginnen terugschroeven naar wat dat dan de free version is. En dat werkte veel beter.
Ja.
En,
ja. Ja. Hebben jullie ook al een punt gevonden waarbij je merkt dat bij XYZ gebruik is het sticky?
Ja. Dus komen erin met hun GitHub account en dan, of hun GitLab of whatever dat ze gebruiken. Dat is eigenlijk de entry point van Aikido. En dan als we zien dat ze hun cloud er ook aan hangen, dat is al een zeer goede signal. Als we dan zien dat ze hun container registry er ook nog aan hangen, dat is ook een zeer goede signal. En als ze dan hun Jira eraan hangen, naar Slack, dan weten we van oké, die zijn vertrokken.
Ja, dus zodra de repository eraan hangt, de infrastructuur. Dan
één of meerdere repositories, dat is een goed begin. Dat is nog geen garantie op succes, maar een keer als die andere dingen beginnen doen, dan weten we van oké, they're engaged. Ja. Ja.
Ook omdat je waarschijnlijk weet dat een developer niet zomaar codebases en zo gaat koppelen.
Ja.
Dat is wel een klein drempeltje.
Ja, we hebben dat ook. We hebben voor ieder drempeltje of voor iedere concern eigenlijk een way out of een way in, om het misschien zo te zeggen. Dus bij Aikido kan je beginnen gewoon ook met één repository. Als je gewoon een keer wilt testen. We hebben ook een demo app met sample data. Dat als je zelfs nog niet klaar bent om één repo eraan vast te hangen, dat je eerst onze demo app kan inspecteren.
Hoeveel mensen gebruiken dat? Welk percentage?
Ja, ik denk dat 2/3 van onze testing accounts zijn real, maar dan ook 1/3 zitten op die demo account.
Ja. En zie je dan ook hoeveel mensen van die 1/3 binnen zoveel minuten alsnog weer hun eigen repo eraan hangen?
Dat is zo eigenlijk een build-up van trust. Dat je ziet van,
kan me goed voorstellen.
Checking it out. Zou ik het proberen of niet? Oké, ik ga het proberen. Maar durf nog niet.
Ja.
Ik ga eerst de demo-app doen. Oké, dat ziet er eigenlijk wel allemaal goed uit. Oké, ik ga misschien toch een keer één repository eraan hangen. En dan vaak een personal repository. Nog niet een company repository. dan een personal, en dan misschien van 1 naar 5. En dan, oké, dat werkt direct wel goed. Oké, misschien moet ik toch een keer een company repository eraan hangen. Oké, de company repository is eraan. Ook, wauw, er komt zeer veel dingen uit. En ik kan hier nog al die andere dingen eraan hangen. Oké, als dat even goed is als wat ik tot nu toe heb gezien. Oké, misschien toch een keer de cloud eraan hangen, misschien een keer die containers.
Ja.
En dat zijn zo iedere keer de lighters of stapjes dat je neemt in dat vertrouwen.
Ja.
Ik heb nu wel de traagste versie uitgelegd. Je hebt ook echt klanten die gewoon toekomen. Poef, alles eraan, alles erop.
Ja.
Maar veel klanten mogen dat niet. Omdat als je een bedrijf bent met 500 man en 100 developers, kan je niet simpelweg gewoon even die company repos eraan. Het gaat gewoon niet gaan, dat is gelokt. Dus je hebt een access request nodig. Maar dus wat er wel vaak gebeurt, en ook bij Visma of andere grote enterprise klanten, is dat die toch eerst testen. Maar dan eerst een demo, dan misschien mijn personal account. En dan gaan ze door de effort gaan van de access request intern te gaan ingeven van ik zou graag dat je een keer uittest met wat company repos. Dan hebben ze bepaalde toegang nodig of moeten ze zelfs door een soort van governance ding gaan om dat te mogen doen. Maar dan, een keer dat ze dat hebben, komt dan ook die company. Vaak gepaard ook met een NDA of met het opvragen van ons ISO-certificaat en zo. Maar,
ja, precies. Oké. Ja, het is een hele leerzame aflevering zo. Erg leuk. Er zijn nog meer dingen die ik wil vragen. En misschien één ding dat er voor mij ook uitsprong was. Want ik zoek altijd een beetje naar dingen die opvallen. Een van de dingen die opviel bij jullie vacaturepagina is de rol van een DevRel engineer. Ja. Nou, ik ga eerlijk zijn, ik had er nog nooit van gehoord. Ja. Wat is het?
Ja. Dus misschien iets meer voor de developer community. Dus DevRel staat voor Developer Relationships. En de engineer slaat eigenlijk op het feit dat moet wel iemand zijn die het product kent. Dus ja, liefst iemand die vroeger engineer is geweest of nog altijd engineering doet. En ja, het is de titel, je kan het misschien een evangelist noemen. Het wordt ergens ook een beetje de voice of the customer. Dus dat is eigenlijk de persoon die gaat engage met de community van onze klanten. En doordat wij zo'n freemium product hebben, hebben we ook al met die 2000 installs, dat zijn al redelijk qua users. En je wilt eigenlijk gaan engagen met die community, feedback daarvan ontvangen. En dus die persoon gaat ook voor het, we gaan een deel open source lanceren ook. En dus open source is ook al zo wel iets meer community driven. We zijn ook bezig met een private database van vulnerabilities. We willen daarmee naar buiten komen. Dus ons eigen geresearchde vulnerabilities die geen enkel andere van onze competitor heeft of we willen daarmee uitpakken en dan...
En wat is dat dan precies?
Dus waar dat wij nu op scannen, dat zijn eigenlijk alle gekende vulnerabilities in de wereld, om het zo te zeggen, en die zitten in bepaalde gekende databases, zoals de GitHub Advisory of de NVD database, maar uiteraard zijn dat niet alle vulnerabilities in de wereld, of niet alle vulnerabilities in de wereld zijn officieel in kaart gebracht. En dus nu doe je ook intern research naar nieuwe vulnerabilities die nog niet gevonden zijn of niet officieel gerapporteerd zijn of gekend zijn.
Ja, en je wil dat zo'n DevRel engineer dat die de community gaat op de hoogte gaat houden van dit soort vulnerabilities bijvoorbeeld.
Eigenlijk echt zo'n beetje meer thought leadership, een beetje voice of the customer. Iemand die met kennis ter zake wel over het product kan spreken. Dat is dan ook typisch een persoon die je op een conferentie kan laten spreken over een bepaalde topic.
Ja.
Zonder per se je bedrijf te pushen, maar echt over een vulnerability topic of een security topic.
Ja.
Dat is wat dan een DevRel engineer kan doen. Dus die zit zo op de intersection van product development, sales, marketing, community. Dat is eigenlijk een vrij unieke rol. Ja.
Ja, want aanvankelijk, ik heb natuurlijk op de pagina geklikt en de eerste twee regels of zo leken een beetje te duiden op een ouderwets woord zou zijn relatiebeheerder. Maar volgens mij hebben jullie heel bewust ook voor gekozen om engineer erachter te zetten, omdat je daarmee ook geloofwaardigheid hebt richting de mensen met wie zo iemand in contact staat.
Klopt. Ja.
Alright. Een beetje toch richting de afsluiting gaan. We begonnen natuurlijk met snelheid. Dat bij jullie wel een ding is. Twee dingen die daar misschien, of één ding wat daar misschien nog interessant in is, is jullie funding. Je begon al even met die 2 miljoen funding die jullie eerder hebben opgehaald. Daarna hebben jullie ook nog een ronde gedaan. Dus je zou zeggen, dat zou dan de seedronde zijn.
Ja.
En inmiddels staat er volgens mij alweer iets nieuws op de rol.
Ja.
Wat kun je delen over jullie funding rondes?
Dus inderdaad, we hebben vorig jaar in oktober een seed round gedaan. Dus dat was dan de eerste officiële echte kapitaalsronde.
Dat was al nadat je wat producten, wat business had gedaan.
Ja, toen hadden we, veel of niet veel. We hadden toen 30 of 40 betalende klanten. We hadden toen onze eerste 10.000 in MRR. En we hebben op basis daarvan die seed round gedaan. En ja, het is eigenlijk tot nu toe echt zeer goed aan het lukken. En het gaat inderdaad wel hard dat we eigenlijk al versneld of sneller dan verwacht ons aan het klaarmaken zijn om een Series A te doen. Dus normaal gezien dit jaar gaat dat er ook normaal gezien van komen.
Ja, en bij welke ARR of MRR is dat opportun?
Ja, ik vraag dat vaak aan VC's ook van wat zijn zo de signals of de numbers dat je wel zien of typisch ziet waarop dat je een comfortabele Series A doet? En eigenlijk het antwoord is dat die nummers zijn veel gekender binnen Series B, C en D, omdat alles is zoal in motion en daar heb je veel meer zo die 10 keer dit of de customer acquisition cost over lifetime value moet zoveel zijn. Maar bij pre-seed en seed en misschien ook Series A nog een beetje, gaat het veel meer over het product, de markt, de size van de markt, of de total addressable market, zoals dat ze dat vaak noemen. Het execution of het team dat erachter zit. En er wordt meer gekeken, uiteraard wordt er gekeken naar hoeveel klanten heb je en hoeveel omzet draai je, maar dus.
Want welke range krijg je bij de VC's nu?
Toen dat we... Onze seed round is vroeger gebeurd dan verwacht, maar we merkten dat de meeste VC's wouden dat we ongeveer 100 betalende klanten hadden, give or take. En dat we op ongeveer een 25.000 MRR zetten.
De logische ongeveer, op zich. Precies. Ja.
Dus dat je zo aan die 250.000, 300.000 euro per jaar zit. En voor een Series A willen ze dat je ongeveer in onze wereld met die PLG zo een 250 klanten zou hebben en dat je al dat miljoen, dat je al de kaap van dat miljoen hebt bereikt ongeveer in revenue.
Ja.
Dat zou ik zeggen dat zo doorgaan zoals we benchmark numbers zijn.
Ja. En wat zijn andere gespreksonderwerpen met name met de VC's rond zo'n Series A om dat nu voor te bereiden?
Amerika komt daar vaak in voor, omdat de markt is. De markt is groot in Europa. Er wordt veel developed in Europa. Er zijn zeer veel softwarebedrijven hier. Maar die markt is nog een pak groter in de Verenigde Staten. Dus dat is vaak een topic.
Hoe is jouw wat is jouw persoonlijke visie op de stap naar de VS? Als je ook zou kunnen zeggen, er zijn in de VS al heel veel van dit soort producten. In Europa denk ik minder. Mm-hmm. Je zou ook juist kunnen zeggen, in Europa liggen er ook heel veel kansen om bijvoorbeeld naar de 10 miljoen ARR bijvoorbeeld eerst te gaan.
Ja.
Wat is jouw persoonlijke visie daarop?
Ons product liet ons toe om eigenlijk internationaal te verkopen, day one. En dus ook, we hebben nu al 35 Amerikaanse klanten, 5 Canadese, 3 Australische, een paar in Nieuw-Zeeland ook, 1 in Singapore. Omdat, je kan dat eender waar ter wereld installeren. We hebben ook de billing system zo opgezet dat je zowel in dollars als in euro's kan kopen. En dus vrij snel en vrij makkelijk konden wij internationaal gaan. En die developers verwachten ook niet dat er een American of een New Zealander van hun eigen land per se met hen praat. Ik denk dat dat misschien anders is in traditionelere sector, maar zo in die
als je focust op SMB, zijn ze misschien niet zo gewend om internationaal business te doen, maar een developer weet sowieso dat remote, dat contact altijd wel goed gaat. Ja.
Dus eigenlijk kunnen we perfect verkopen aan Amerikaanse klant vanuit België, maar er is ook een limiet met hoeveel keer je tot 10 uur 's avonds of tot middernacht sales calls kan doen, dus wel iemand in die timezone hebben. En naarmate dat we groeien, gaan we misschien ook wat conferenties daar doen en ook gewoon meer aanwezig zijn. Dus dan willen we wel mensen daar lokaal hebben ook.
Ja. Geloof je dan ook dat founder presence noodzakelijk is? Of kan dat met gewoon een lokaal team?
Nee, dat kort antwoord ja is. Ik heb het zelf vaak gezien. Ik ben zelf mijn carrière begonnen in de Verenigde Staten. En het loopt vaak niet goed af als het niet een founder is. Uiteraard zijn er uitzonderingen en kan het. Maar ik denk... Eenmaal dat we hebben nu een eerste US sales hire gedaan. Daarvoor moet er geen founder verhuizen. En voor die tweede misschien ook niet. En voor die derde misschien ook niet. Misschien voor die vierde ook nog niet. Maar eens dat dat een echte office wordt en een echt team en echt sturing nodig heeft en leadership nodig heeft, dan it might take a founder to move out there.
Ja. Dus je gaat misschien weer terug naar de VS?
Misschien, ja. Het is allemaal vroeg, maar het gaat ook snel, langs de andere kant. Misschien, het ligt ergens op tafel en we gaan het zien hoe dat verder verloopt. Ja.
Hoe zou je het vinden om terug te gaan?
Ik heb altijd een dubbel gevoel, een beetje, met Verenigde Staten. Van de ene kant ben ik daar zeer graag. Ik heb er al zeer veel geleerd. Zo die mentality van why not? In België zijn we vaak zo why, een beetje sceptisch. En daar wordt er grootser gedacht en vrijer gedacht. En ze zijn ook minder wantrouwig doorgaans. Ik vind het een enorm fascinerend land. Maar dan langs de andere kant is dat land ook een beetje crazy. Ja. Ik denk dat ik 25 staten van de 50 bezocht heb in mijn tijd daar. Deels voor het werk en deels voor gewoon vrije tijd en plezier. En ik weet niet of ik daar de rest van mijn leven zou willen wonen. Het is een harde cultuur. Hè. Het is ook zeer money-driven.
Zeker zo. Als je aan het hoofd van een techbedrijf staat.
Het is zo mixed feelings. Allee, ja. Ik zou het niet erg vinden om misschien voor even terug te gaan. Zeker als dat dan voor Aikido is en dat heeft een zeer duidelijk doel en een zeer duidelijke waarde. En dan, I guess, we'll see what happens.
Ja. Ja. Mooi, dankjewel dat je dit verhaal wilde delen. Het klinkt als een rocket ship. En ja, nogmaals, dat is allemaal perspectief natuurlijk. Hè? Want ook in de VS zijn natuurlijk weer bedrijven die veel sneller gaan. Maar ik denk dat jullie echt supergoed onderweg zijn. En het is leuk om een kijkje achter de schermen te krijgen. Ik kan me ook best wel heel goed voorstellen dat er luisteraars, want dit wordt vooral geluisterd door SaaS-bedrijven, dat er luisteraars ook benieuwd zijn naar jullie oplossing. Dus bij deze de uitnodiging om jullie product groot te proberen. De URL is aikido.dev.
Ja, brutally honest feedback is altijd wel gekomen, dus mag mij altijd een mailtje sturen ook. We zitten vaak op die chat daar. Ze zijn makkelijk te bereiken. Dus,
ja, en ze kunnen slacken met jullie. En misschien zien we jullie wel op conferenties de komende jaren. Leuk. Dankjewel. Top.
Oké, dankjewel.
Ja, bedankt voor het luisteren naar dit gesprek. Vond je het gesprek interessant? Abonneer je op deze podcast. En helemaal te gek als je een review wilt geven. Ja, en daarnaast, net als ik in het begin al zei, een oproepje om je aan te melden voor ons online platform Pulse. Voor extra SaaS resources en voor onze Slack groep SaaS Campus. Als je in nauw contact wil staan met andere SaaS bedrijven uit de Benelux. En ga natuurlijk naar welovesaas.io voor een overzicht van alles wat we doen. En in het bijzonder de events die we organiseren. Wie weet zijn we binnenkort bij jou in de buurt. Bedankt en tot volgende week. Ciao!